pijlen uit de duisternis, wat komt er op ons af? Dus het thema is pijlen uit de duisternis. En wat komt er op ons af? En voor degenen die dat willen, die kunnen met mij naar een heel bekend gedeelte gaan. Althans, voor een aantal is het zeer bekend. Efeze 6. We gaan die 10 versen samen lezen. Efeze 6, vanaf vers 10 tot en met 20. De Efezebrief is geschreven, het is echt een brief voor de kerk, de hele brief. Maar dit laatste hoofdstuk is ook een heel belangrijk hoofdstuk. En oh, als we het toch zouden verstaan. En Paulus schrijft daar voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Doe de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de verleiding van de duivel. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. We moeten stand houden, want we kunnen verliezen, we kunnen omvallen. Stel u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm van het heil aan en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende, met alle volharding, hoor weer, volharding, standhouden en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij, zegt Paulus, dat mij met het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Paulus zat in de gevangenis toen hij deze brief schreef. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Neem bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee u al de brandende pijlen van de boze kunt doven. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Allemaal. In de zomer, hoe een bromvlieg probeert zijn weg naar buiten te vinden door het raam heen, door het glas van het raam. Het beestje vliegt en bromt en probeert iedere keer weer door het glas te gaan. Maar het lukt hem niet. De bromvlieg ziet niet dat er een glazen muur is waar hij niet doorheen kan komen. Hij ziet het niet. Hij weet het niet en daarom probeert hij het iedere keer opnieuw. Tot hij er echt helemaal simpel van wordt en van vermoeidheid op een gegeven ogenblik op de vensterbank gaat zitten. Gefrustreerd en al. De bromvlieg heeft geen weet van het glas, maar hij ondervindt wel de effecten van het glas. En zoals het voor de bromvlieg geldt, zo geldt het ook voor heel veel mensen in deze wereld. Wij ondervinden last van wezens uit een dimensie die we niet zien. En we houden er geen rekening mee. We hebben er geen weet van als mensheid. En toch ervaren we de weerstand en de tegenwerking en de beperking van die dimensie. Zoals de bromvlieg niet ziet wat het glas doet. En dat er wel degelijk een muur is, ook al ziet hij hem niet. Zo zien wij als mensheid, een groot deel althans, niet dat er een geestelijke dimensie is die ons tegenwerkt en die ons aanvalt. En daarom met al onze kennis en met al ons vernuft en met al onze know-how kunnen we geen vrede bewerken op de aarde. We kunnen het niet. Vanaf de eerste dag dat de mensheid in zonde viel, is er dood en verderf en strijd. En al zijn we nog zo intelligent en mensen, we zijn redelijk intelligent, we kunnen allerlei dingen doen, maar vrede op aarde kunnen we niet verwezenlijken. Het lukt ons niet. Sterker nog, we kunnen onze relaties niet eens gezond en sterk maken. Laat staan wereldvrede. Dat is geen beschuldiging, dat is een constatering. Wat gaat er nu mis? Hoe kan het nou dat wat wij in de verlichting dachten, ons verstand, de ratio, ons gezond verstand, zal ervoor zorgen dat we uiteindelijk krijgen we het wel voor elkaar. Dus niet, hè? Twee wereldoorlogen zijn er al gepasseerd na de verlichting. En een derde is niet denkbeeldig. We hebben het gelezen, we strijden niet tegen bloed en vlees. Wat het raam is voor de bromvlieg, die in de zomer naar de tuin wil vliegen, dat is de demonische dimensie voor de mensheid. We zien het niet, maar we ervaren wel de effecten. In de tijd van Nazi-Duitsland waren er heel veel topfiguren, dat waren ronduit occultisten. Dus mensen die zich bezig hielden met de geestelijke wereld. Dat verklaart een hele hoop. Maar ook wij zijn niet ongevoelig voor die geestelijke strijd. Wij zitten er middenin. Nou, wat wordt er bedoeld met de brandende pijlen? Paulus spreekt in zijn voorbeeld, er worden brandende pijlen van de boze op ons afgeschoten. Nou moet je niet voorstellen dat er één duivel is die als een waanzinnige met een pijl en boog. Het is een leger van ontelbare gevallen engelen, entiteiten, geesten, boze geesten die ons beïnvloeden. Ik heb nog nooit met Satan hemzelf te maken gehad, maar wel met zijn tuig. Want die zijn reëel, mensen, die zijn reëel. Ik heb geen psychiater nodig, die machten zijn reëel. En laat niemand met een superieur lachje komen, ook niet kijkers thuis. Zo van, oh God, wat is die man nog achterlijk zeg. Hij gelooft nog werkelijk in die dingen. Dat is bijgeloof van vroeger, is niet waar. Wees niet als die vlieg. Die wel de effecten ervaart, maar die het raam ontkent. Het glas ontkent. Het is reëel. Ik kan er niet te veel over uitweiden, hoewel de neiging me weer bekruipt, maar dat doe ik niet. Wat zijn die brandende pijlen waar Paulus over spreekt? Nou, in de Romeinse tijd, en daarvoor ook, maar had je inderdaad pijlen met kruisbogen, maar ook gewone bogen. En sommige pijlen, die hadden natuurlijk punten met weerhaken, maar andere pijlen, daar werd iets omheen gewonden met olie en dat werd in de brand gestoken. En dat werd op mensen afgeschoten, dus je kreeg niet alleen een wond, maar je kreeg ook een brandwond. Of je kleding vloog in de brand. En ik weet niet zeker of dat klopt. Ik heb me laten vertellen door mensen die er verstand van hebben. De Romeinen hadden ook van die hele kleine vaatjes. Die bonden ze aan een pijl. En die zaten vol met brandbare stof. Een soort van olie. Dus ze schoten die pijl op een huis of op een boot. En die olie die spat uit een en het vuur. Dus dat zie je wel eens in die film van Ben-Hur. Als daar die zeeslag plaatsvindt. En ene zie je dat vuur als het ware verspreiden. Dat zijn de brandende pijlen. En eigenlijk is dat het beeld wat Paulus voor ogen heeft als hij spreekt over die pijlen die de wezens op ons afschieten. Alleen, niemand van u, neem ik aan, heeft ooit een brandende pijl gezien. Ik niet tenminste. Ik heb wel vuurpijlen gezien, maar geen brandende pijlen. Dus dat je denkt, hé, een brandende pijl. En toch spreekt Paulus erover. En toch zijn er pijlen op ons afgeschoten. Maar zo subtiel dat je ze niet eens merkt. Ik kom er straks op terug. Over een pijl die David treft. Maar hij heeft het niet eens in de gaten. Het gaat om brandende pijlen. Maar bij ons en bij Paulus gaat het om geestelijke brandende pijlen. Dus niet de fysieke pijl die je kan treffen in je lichaam. Maar de geestelijke pijl die je kan treffen in je ziel. En die is reëel. En die is dodelijk. En die raak je niet alleen, het is een brandende pijl. Want als je er niks aan doet, gaat die branden. Als het een pijl van ongeloof is, of cynisme, dan raakt die je. Maar dat vuur, dat holt je van binnenuit, dat verbrandt de dingen in je ziel. Als je het niet aanpakt en blust. En als we verder lezen, we hebben het gelezen, in die remedie tegen de pijlen wordt het schild van het geloof genoemd. Dus het geloof kan die brandende pijlen opvangen en doven. Daar kan ik ook wat technisch over zeggen, maar dat wijdt te veel uit. Dat schild van het geloof kan die pijlen doven. Maar ook de helm van het heil wordt genoemd. Want die helm is heel belangrijk. Want die helm beschermt je denken. En als je denkt van, nou, Meijerink, je overdrijft. Dat is typisch Meijerink weer, hè? Hij overdrijft. Nee. Er was een man, die heette Friedrich Nietzsche. En die kreeg ook een paar van die pijlen hier. En die ontwikkelde een hele theorie en een heel concept. En het werd overgenomen door de mensen, de nazi-kopstukken. En die vonden dat wel een goed idee. Nou, we weten wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Hier worden we bestookt, hier in ons hoofd. Hier komen de pijlen binnen. Hier worden we beïnvloed. De meeste beïnvloeding komt van andere mensen. Niet iedere negatieve gedachte is van een demon. De meeste negatieve gedachten ontwikkelen we zelf. Negatieve gedachten kunnen ook van mensen komen. Oh, het wordt nooit wat met jou. Jantje, jij hebt twee linkerhanden. Je bent een kluns. Je bent nog te dom om voor de duivel te dansen. Nou weet ik niet of dat erg is. Als je te dom bent om voor de duivel te dansen. Maar het is geen compliment in ieder geval. Daarom moeten we ook inderdaad heel goed opletten hoe wij onze kinderen bejegenen. Laten we positief spreken. Laten we aanmoedigen. Maar die pijlen zijn reëel. Ik zal het straks aantonen aan het woord, aan de hand van het woord van God. Hoe komt het toch dat we nog steeds geen wereldvrede hebben? We zijn intelligente mensen. Maar nu begint Rusland weer moeilijk te doen. En Amerika die gaat, we kunnen elkaar, ik weet niet hoeveel keer vernietigen. Echt vernietigen, hè? Maar het is kennelijk niet genoeg. Amerika die dreigt weer dat ze hun kernwapens gaan opvoeren. De pijlen. Ik heb geschreven, er is zoiets als een andere werkelijkheid. De Bijbel maakt er absoluut geen geheim van dat er wel degelijk zoiets is als een andere werkelijkheid. In het Oude Testament komt dit al ter sprake, maar helemaal in het Nieuwe Testament. Want als Christus het waarachtig licht in onze wereld komt, dan worden vele van deze entiteiten openbaar. Ze komen door het licht, Jezus aan het licht. Ik heb hele gekke ervaringen meegemaakt, hoor, met boze geesten in mensen. Dat ik dacht, hoe is het mogelijk? En we hebben het gezongen. Dan zie je dat er kracht is in de naam van Jezus. Ik was ooit bij een, ik heb wel meer ervaring, maar dit wil ik met u delen. Bij een dame, met nog een zuster. En die dat was echt heavy, om maar zo'n populair woord te gebruiken. Zwaar, zwaar iemand, zwaar belast. En de strijd ging tegen die machten, en niet zozeer ons, maar wij wel met de naam van Jezus. En die machten trokken het niet. En wat deden ze? Die ogen draaiden weg en die persoon werd als een lijk. Lag doodstil. Die macht had het overgenomen. Die dingen bestaan. Ja, maar we zien het nu. Eerst zien en dan geloven. Mensen, de zwaartekracht zie je ook niet, maar ik zou er toch maar mee rekenen. Ik zou toch maar ermee rekenen. We hoeven niet alles te zien. Stroom zie je ook niet. Maar ik zou niet met een spijkertje gaan kijken van hoe diep het stopcontact is. We moeten niet naïef zijn, we moeten out of the box durven denken. Zeker de christenen. Ook over de almacht van God. Als je out of the box wil denken, dan moet je lichtjaren verder denken als je een beetje bij God in de buurt wil komen. Die dingen bestaan, sorry. Ze bestaan. Ze beïnvloeden ons denken. De meeste gedachten hoor goed, komen uit onszelf voort. Dus als je een negatieve gedachte hebt, begin niet meteen te bestraffen of wat dan ook. Kijk wel even goed uit. Word niet paranoia, alsjeblieft. Hè. Dan hebben we dat weer. Weet je? Niet iedere negatieve gedachte wil zeggen dat je bezet bent of zo. Dat is helemaal niet waar. 75% van de gedachten, dat is triest genoeg, zijn negatieve gedachten. Gezondheid. Zijn negatieve gedachten. 75% van het menselijk denken is negatief. Maar die dingen bestaan. En soms, ik heb het al gezegd vorige week, soms komen die gedachten rechtstreeks in je hoofd. En hoe dat werkt ga ik niet uitleggen. En soms komen die gedachten uit de mond van een ander. Want de Heilige Geest is niet de enige die mensen gebruikt. Er zijn ook onreine geesten die mensen gebruiken. Denk maar aan die kleine spuuger uit Oostenrijk. Die had een zalving. Die was gezalfd. Hitler was gezalfd. Alleen een hele verkeerde. Die zalving willen wij niet hebben, hoop ik. Het is een zalving van de duisternis. Hij kon een heel volk misleiden. Een overspannen Oostenrijkse korporaal kon een heel volk in een wereldoorlog storten. Moet je eens over nadenken. Hoe dat kan. Trouwens, niks bijzonders, want 50% Kees van de Romeinse keizers waren gestoord. Wij zouden ze opsluiten, die mensen, of in ieder geval liefdevol behandelen. Zij regeerden het Romeinse Rijk. Hoe kan dat? Met alle gevolgen van dien. Met alle bloederige excessen van dien. Maar goed, niet afdwalen, Janneman. Klein voorbeeld hoe het werkt. Wij zien de meeste pijlen, christenvrienden en vriendinnen, niet. Want de pijlen die de vijand op ons schiet, die een beetje geestelijk inzicht hebben, dat is niet een pijl van overspel, zien we echt wel aankomen hoor. Of een pijl van verslaving, of een pijl van onvergevingsgezindheid. Maar er zijn ook andere pijlen, let goed op. In Matthäus 16, we gaan het niet opzoeken, we gaan het gewoon, ik behandel het wel. In Matthäus 16, dan vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen, wat zeggen de mensen van mij? Wat is de publieke opinie? Wat zeggen ze? Wie ben ik? Nou, ik kreeg de meest rare antwoorden en dan denk je, oh help. En in ene maakt Jezus de persoonlijkheid, draait zich om. Hij zegt, maar jullie, wat zeggen jullie? Wie ben ik? En Petrus geeft een prachtig antwoord. Hij zegt, u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. En wat zegt Jezus? Prima Petrus, hoor goed wat ik zeg. Dat zegt Jezus niet, maar dat zeg ik nu, hè. Hoor goed wat ik zeg. Vlees en bloed hebben jou dit niet geopenbaard. Dus met andere woorden, hij krijgt informatie uit God, van de Heilige Geest. Even later denkt Jezus, nou de tijd is daar. Ik moet naar Jeruzalem, ik zal binnenkort gearresteerd worden, ik zal gepijnigd worden en ik zal sterven. Ik ga het mijn discipelen vertellen, ik ga het delen. Misschien kan ik erover praten. Dus hij begint, ze zijn onderweg en Jezus zegt, jongens... Hij zegt, denk erom, dit en dit gaat er met mij gebeuren. Ik zal worden overgeleverd door de oudsten, ze zullen me arresteren, ik zal gedood worden. Maar op de derde, maar dat hoorde Petrus al niet meer. Hij denkt, wat zegt hij nou? Positief beleiden Jezus, hij grijpt Jezus, trekt hem apart. Petrus, gaat hem vermanen, dat verhoede God. Dat zal niet gebeuren. God is almachtig, positief beleiden, Heer Jezus, kom op. En Jezus zei, dankjewel Petrus. Ik zat even in een dip, hè. Ik zag het even niet, maar dankjewel, je hebt me bemoedigd. Dat zei Jezus. Wat heb ik toch een geweldige Petrus. Wat zei hij? Hij draaide zich om, hij zei, ga achter mij, Satan. Was Jezus de gave van onderscheid even kwijt? Kon hij geen verschil meer maken tussen Petrus en Satan? Natuurlijk niet. Maar hij zag een pijl uit de mond van een discipel komen die niet van Petrus was. Hij zegt, je bent bedacht, Satan, op de dingen van de mensen. Daar kan ik ook een preek over houden. Maar niet op de dingen van God. Jezus wist dat hij moest sterven. Wij moeten er niet aan denken dat God had ingegrepen. En dat hij niet was gestorven, hadden wij hier niet gezeten. En hadden we ook niet bij elk graf kunnen zeggen, tot ziens. Hij kwam uit de mond van Petrus. En lieve broers en zusters. Laat ik maar voor mezelf spreken. En naar niemand kijken. Uit onze mond zijn ook pijlen hoor, gegaan. Pijlen. in anderen, in hun ziel. We hebben mensen verspeeld met pijlen. Van roddel. Van gemene opmerkingen, kleinerende opmerkingen. Gewoon soms bot. Ook in dit huis. Ook in de andere gemeente. Ik heb dingen gehoord. Lusten de honden geen brood van. Uit de mond van christenen. Ik weet dat er over mij gekletst wordt. Dat weet ik. Maar prijs God, dat is een goed teken. Ja, dan houden ze tenminste rekening met me. Mensen, ik weet hoe de menselijke ziel in elkaar zit en de Bijbel weet dat ook. En David Wilkerson heeft gezegd, Satan heeft helemaal niet zoveel demonen nodig. Hij zoekt alleen de mond van onnozele christenen. Die doen het werk voor hem. Ik wou dat er net zoveel gebeden werd voor mij als dat er over me gekletst werd. Dan zou ik een opwekking beleven. Hij verdeelt en heerst. Hij speelt uit. Simon, Simon, zei diezelfde Jezus tegen diezelfde Petrus. Simon wil je uit elkaar spelen. Satan wil je uit elkaar spelen. Hij wil je huwelijk kapot maken. Hij wil het slopen, geloof me, hij wil het slopen. Hij wil je kinderen tegen je opzetten en jou tegen je kinderen. Hij, het liefst ziet hij burgeroorlogen. Waarom? Omdat hij zieke geest heeft. Hij weet dat hij niet kan winnen. Ze weten dat ze niet kunnen winnen. Maar hij zal zoveel mogelijk vernietigen en slopen en meenemen in zijn val. En wij moeten niet onnozel zijn. Die pijlen bestaan. Wees niet onnozel, de pijlen bestaan. Nou, ik ga nog even een pijl behandelen over David, heb ik beloofd. David werd ook getroffen door een pijl. En we kunnen het lezen voor degene die aantekeningen maken in 2 Samuel 24 vers 1 tot 25. Maar dat gaan we niet allemaal lezen. We lezen alleen de eerste twee versen. 2 Samuel 24 vers 1 tot en met 2. En dan lezen we hoe David getroffen wordt door een pijl. En dat is een hele subtiele pijl hoor. Dat is niet een pijl die je verwacht. Maar het is wel een pijl. Let goed op wat er staat. De toorn van de Heer ontbrandde weer tegen Israël en hij zette David tegen hen op en zei, ga Israël, ga en tel Israël en Juda. Toen zond de koning tot de legeroverste Joab, die bij hem was, doorkruis al de stammen van Israël van Dan af tot Beersheba en tel het volk, opdat ik het getal van het volk weten. Als je dit gedeelte leest, ik weet niet of het je is opgevallen, dan lijkt het alsof God David opzet tegen zijn eigen volk. Heb je het goed gelezen? Lees het nog maar een keer. Het lijkt erop of David wordt opgezet door God om een zonde te begaan. Maar in de context van die 25 versen zien we dat God David straft om deze daad. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Heeft God David op het verkeerde been gezet en krijgt hij daarom een draai om zijn oren? Heeft God als het ware een doos met koekjes, lekkere koekjes aangeboden aan David en gezegd, joh, neem er een. Pak lekker een koekje, lekker, met chocola en nootjes. En als David dat koekje pakt, krijgt hij een draai om zijn oren van, wat doe je nou, David? Gaat God zo te werk? Want hier staat hij toch? God zet David aan. Theologisch klopt dit niet, hè, mensen? Want wat leren we in de Bijbel? Wat zegt Jacobus? Let goed op. Laat niemand, Als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Laat niemand zeggen, ja, God heeft dat van mij gevraagd. Dat hebben bepaalde moordenaars zeggen ook, hè? Ja, ik moest het van God doen. Ja, ja, God met de kleine letter G, niet de God van de Bijbel. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. Dus niemand kan God verzoeken. Niemand kan God verleiden, niemand. En, staat er, hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Nou, om een antwoord op deze vraag dus te vinden, moeten we feitelijk zien dat er iets anders speelt. En dan gaan we straks, het is goed dat jullie er zijn, dan kunnen jullie nog iets meepikken van de preek. Als jullie zitten, dan geef ik even een update en herhaal ik de preek nog even. Ik hoor geen amens. Dat is zo teleurstellend. Broeder Henk, dit is zo ontmoedigend voor mij. Oké. Dus je kunt het nog op internet beluisteren. Dus hier staat duidelijk dat God David aanzet. Maar Jacobus, de halfbroer van Jezus, zegt, God brengt niemand in verzoeking. Nou, de oplossing vinden we, en dat moeten we ook even gaan bekijken, in 1 Kronieke 21 vers 1. 1 Kronieke 21 vers 1. Let op, hier zien we dezelfde geschiedenis, maar nu klinkt het heel anders. Let goed op. Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan Israël te tellen. Toen zeide David tot Joab, dat is interessant. In 1 Samuel, of in 2 Samuel is het God die David aanzet. En hier staat Satan keerde zich tegen Israël. Wie is er nou, God of Satan? Dat is interessant, hè? Nou, ik heb wel een antwoord, anders zou ik die vraag niet stellen. Zo slim ben ik wel natuurlijk. Wat lezen we als Satan voor God verschijnt in het boek Job? Dan zegt de Heer tegen Satan in dat boek, in dat verhaal. Hij zegt eerst, Satan, waar ben je vandaan gekomen? Hij zegt, ik kom van een zwerftocht over de aarde. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar onthoud één ding, het staat er niet voor niks in de Bijbel. Niets staat toevallig in de Bijbel. En dan denkt God, oké. En dan zegt God tegen Satan, heb je ook gekeken naar mijn knecht Job? Er is niemand zo vroom, er is niemand zo. Dus God was eigenlijk een beetje aan het opscheppen over Job. En dan zegt Satan, tja, kijk eens hoe u hem gezegend hebt. Als u iedereen zo zegt, gaan ze u allemaal dienen. U bent geen vader, u bent een suikeroom. Je koopt zijn liefde. Maar, zegt Satan, haal uw beschermende hand nou eens weg. Haal die hand eens weg. En laat de dingen toe in zijn leven. Kijk dan eens of hij u niet openlijk vervloekt en vaarwel zegt. En wat zegt God? Hij zegt, oké. Ga je gang, maar je mag hem niet doden. Wat zien we dus hier? Satan gaat erop uit. Hij kan Job aanvallen, maar tot een bepaalde grens. Verzoekt God Job? Nee, wie verzoekt Job? Satan. Heeft God gezegd, David, ik wil dat je je volk gaat tellen. Dan kan ik je straks lekker straffen en het volk. Dat staat er niet. Satan. Maar Satan kreeg ruimte. Waarom kreeg Satan ruimte? Nou, dit is heel belangrijk voor iedereen hier. Waarom kreeg Satan ruimte? Omdat het vlees van David Satan ruimte gaf. Want wat was er in Davids hart? Hoogmoed? Trots? Wat boeit het hoeveel onderdanen je hebt? Maar hij wilde weten hoeveel onderdanen die had. Wij zouden zeggen, ach, als die man wil tellen, laat hem lekker tellen. Wat is er verkeerd aan? Laat hem tellen, geef hem een telraam, laat hem tellen. Maar het was hoogmoed. Hij wilde weten hoe groot zijn rijk was. En hoogmoed is een gevaar voor ons allemaal. Want hoogmoed maakt ons kwetsbaar. God weet wat hoogmoed met Satan heeft gedaan. Trots was uw hart op uw schoonheid. Hij was hoogmoedig. En David dreigde hetzelfde gevaar. Hij wilde weten hoeveel, hoe groot zijn koninkrijk was, dat hij kon zeggen, zo, ik heb zoveel. Wie maakte er ook zo'n fout? Welke koning? Ook? Nebukadnezar. Is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Hij heeft nog geen steen aangeraakt met zijn vinger. Die andere architecten hebben Babel gebouwd. Het grootste wereldrijk ooit. Mensen, we zijn niks buiten Gods genade om. Helemaal niks. Verbeeld je niks. Al heet je Messi. Of Forky of Ronaldo. Maakt niet uit. Je bent helemaal. Al heet je, hoe heet die man van die computers? Gates, Bill Gates. Verbeeld je niks. Eén virus. Over en uit. Het is zo over. Verbeeld je niks. Hoogmoed. Trots. Een pijl met weerhaken. Want als je trots bent, wil je niet laten behandelen. Dus er zitten weerhaken. Trots is een van de hoofdpijlen, samen met teleurstelling. Als die in je vlees komen, dan kan er een ware slachting plaatsvinden in je ziel. En je hebt het niet door. Dus Gods, hoe moet ik het zeggen? Gods toestemming en de rol van Satan spelen allebei een rol in deze wereld. Wat weten we van Jezus toen hij verzocht werd in de woestijn? Wie bracht hem in de woestijn? De Geest van God. Hij werd door de Geest van God in de woestijn geleid. Maar wie verzocht hem? Satan. Dus de Geest leidde hem in die... Dat moest wel, omdat de eerste mens ook verzocht werd, Adam en Eva. Dus Jezus moest ook getest worden. En daarom leert Jezus ons ook, als hij het onze Vader leert aan ons, dan zegt hij onze Vader die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, zoals de Geest mij de woestijn inleidde en ik verzocht werd door de duivel. Want Jezus weet hoe gevaarlijk dat is. Dus met andere woorden, leid ons eromheen. Dan mag je om bidden. God verzoekt je niet, maar je mag erom bidden. Is toch een eerlijke zaak? Zien we hoe de pijlen werken? Dat was de pijl van hoogmoed. Niemand had gezegd, ja, Joab had het door, een paar hadden het door. David, doe het toch niet. Waarom zei hij dat? Had hij een hekel aan rekenen, Joab? Nee, maar hij wist, dit is een foute houding. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om de kerk. Het gaat niet om de ministries. Het gaat niet om dit. Het gaat om Jezus Christus en de eer van God. Het gaat om het redden van mensen. Ook al zien ze het absoluut niet in dat ze gered moeten worden. Dat maakt het zo moeilijk. Maar we geven niet op. De geestelijke pijl van trots heeft weerhaken. Hoogmoed en trots hebben weerhaken. Je wordt in de liefde op een fout gewezen. En je verstijft helemaal. En je draait je hoofd weg. En je wil er niks van weten. Nou, lekker, je blijft met die pijl lopen en je blijft met je issues lopen. Want je bent te trots om toe te geven dat je fout zat. Je komt bij een counselor. Ik zeg het maar even voor een casus. En je hebt een relatieproblemen. En die counselor die legt zijn vinger op een zere plek bij jou. En in plaats van dat je erover nadenkt en je doet een zelfreflectie. En je denkt, tsch, heb gelijk. Verstrak je, want je hebt die pijl van trots in je vlees zitten. Je verstrakt en je zegt tegen die counselor. Ik had wel gedacht dat je wat geestelijker was. Maar ik zie wel dat je er ook niets van begrijpt. De balk. Het ego, het vlees. En zo worden we... Daarom weerstaat God hoogmoedig. Hij kan namelijk niks met ons beginnen. Als ik zeg... En dan gaan we afronden hoor. Dit is de spiegel voor onze ziel, hè? Dit is een prachtig boek. De Bijbel is eerlijk, hoor. Als ik zeg spiegeltje, spiegeltje in mijn hand. Wie is de gezalfde in dit land? Wat? Wat een rotboek. Weg met het boek, dit kan niet van God zijn. Hij zegt, jij helemaal niet. Jij niet. Weet je, mensen, Jezus, hè, is geweldig. We hebben erover gezongen. Jezus is zo geweldig, echt waar. Jezus is iemand om van te houden, echt waar, echt. Alleen Jezus heeft één hele vervelende, nare eigenschap. Maar ja, hij is Jezus. En wij hebben allemaal moeite met die eigenschap van Jezus. En daarom hebben we ook een beetje een hekel aan Jezus. Weet je waarom? Hij legt de vinger op de zere plek. Hij zegt tegen mij, je bent niet de mooiste in het land, tegen mij. En hij heeft gelijk. En hij wijst mij op dingen waar ik niet op gewezen wil worden. En soms doet hij dat door mijn vrouw en dat wil ik al helemaal niet. En omgekeerd ook niet. Want heel veel mensen mogen wel wat zeggen, maar je partner is gevoelig, of niet? Je kan nog zo vroom naar me kijken, hoor. Het is bij jullie precies hetzelfde. Is overal hetzelfde liedje. Nou, bij jou niet, Esther, maar bij de rest wel. Mensen, laten we echt zachtmoedig zijn en nederig. En dan wordt het vlees kleiner. En als het vlees kleiner wordt, dan kunnen de pijlen het minder makkelijk raken. Jezus zei, vlak voordat hij gearresteerd werd, de overste van deze wereld komt. Dat is de uitvinder van de brandende pijlen. En hij heeft helemaal niets aan mij. Jezus was zo nederig. Hij had geen grip op hem. Hij kon hem niet pakken. Oké, dit was maar één pijl, maar het zijn heel veel pijlen en die gaan we nog bespreken met elkaar. En één pijl, er is één pijl waar je niet bang voor hoeft te zijn. Wie weet die pijl? Welke pijl? Wie weet dat? Amsterdamspijl. Wat een domme afsluiting van een preek, maar ja, ik kon niet laten. Ik kon het niet laten. De vijand is reëel. Word niet paranoia. Wij zijn sterker dan de grootste duistere macht. Maar maak het jezelf niet moeilijk. Maak het jezelf niet moeilijk. Doe die wapenrusting aan. Wees gehoorzaam aan God. Kijk, als je hoogtevrees hebt, is niet erg. Dat is een normale vrees als je op grote hoogte staat. Dat je niet gaat zeggen, kijk eens wat ik kan. Kijk eens. Dat is absurd. Dan moet je van weg blijven. En zoals de Bijbel ons waarschuwt, zorg dat je er van weg blijft. Die dingen die gevaarlijk voor je zijn. Als je zwak hebt, op fysiek gebied, als je aantrekkingskracht hebt van de andere seksen, ga dan niet zoeken waar dat geprikkeld en versterkt wordt. Dat is toch niet verstandig? Ik zal ooit een collega vergeten die zei, doet me niks als ik naar porno kijk. Doet me helemaal niks. Ik zeg, waarom kijk je dan als het je niks doet? Kom op. Hou jezelf niet voor de gek. Er is ook een pijl, maar er zijn zoveel pijlen. Vader in de hemel, we danken u wel voor uw woord. Want het is geestelijk, maar het is niet zweverig. Het is soms heel bijzonder en het vraagt wat hersengymnastiek van ons en van onze ziel. Maar het is wel waar. Geef ons genade, Heer, dat we de pijlen leren onderscheiden. Maak dat het schild van geloof groter wordt en dikker. Geef ons ook die helm, dat we het mogen zien. Maar geef ons vooral de wil om dat schild op te nemen. Om die helm op te zetten. Dat we niet spelen met iets wat heel klein begint, maar wat ons kan overmeesteren en sterker kan worden. Als we het niet serieus aanpakken. Wees ons genadig. Vader, in Jezus' naam. Amen. 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 Voor we het